Leuk dat we er weer zijn vandaag allemaal. Zijn er ook gasten vandaag misschien in ons midden? Heel toevallig. Het is vakantieperiode, je weet het niet. Misschien dat er gasten zijn. Nee? Nou, dat is mooi. Dan mag het voor jullie geen verrassing zijn waar ik vandaag over ga spreken. Althans, als u de vorige week was. Want vorige week heeft Mark het met ons gehad over het eerste deel van dit drieluik. Gods liefde ontvangen, delen en vermenigvuldigen. Misschien was het er niet vorige week en misschien heeft u na de dienst van zondag toch nog even stiekem de preek geluisterd, die op onze website te vinden is als mp3, battle-boskoop.nl. Maar goed, als u dit op de website luistert, dan hoef ik die website ook niet meer te noemen, want dan heeft u hem al gevonden. Hartstikke goed. Fijn dat u in ieder geval ook weer gekomen bent om het tweede deel te beluisteren, wat eigenlijk van alle drie de delen het makkelijkste deel is. Althans, het makkelijkste. Er is zo ontzettend veel over te vinden in de Bijbel, over het delen van Gods liefde. Er staan zoveel kansen in de Bijbel, manieren waarop we kunnen delen. En ik denk, als je uit het leven de praktijkvoorbeelden grijpt, dat die kansen ook talrijk zijn. Minder makkelijk aan de andere kant, omdat het niet voor iedereen iets is wat automatisch gaat. Het zit er niet altijd ingebakken. Mezelf in kluis. Het is niet altijd een automatisme om te delen. Ik zou bijna zeggen te pas en te onpas van Gods liefde. Terwijl dat ook wel van ons gevraagd wordt. Dus we gaan gewoon kijken vandaag, hoe kunnen we daar nou iets over leren? Ik wil met jullie een aantal zaken aanstippen. Ik denk namelijk ook dat het niet een geheel vrijblijvend, het woord is al eerder langsgekomen, maar een geheel vrijblijvende opdracht is die we meegekregen hebben. En ik vind het wel heel erg mooi, want dit thema is nog steeds, het hangt al een tijdje aan de muur, maar het is nog steeds actueel en het blijft denk ik actueel. Gods liefde ontvangen, delen en vermenigvuldigen. Het is iets wat we elke dag mogen ontvangen, mogen, en ik zeg schuine streep, moeten delen en wat God gaat vermenigvuldigen. Maar daarover zal Rian de Jonge volgende week meer vertellen. Ik hoop dat u uw Bijbel bij zich heeft, want daar gaan we lekker veel in lezen vandaag. En ik wil graag met jullie beginnen te lezen uit het boek Genesis, hoofdstuk 41, vanaf vers 25. Genesis 41, vanaf vers 25. En ik zal vandaag wat ik voorlezen uit de NBG-vertaling. Dat is bijna een ouderwetse vertaling. Maar dat is de mooiste Bijbel die ik heb thuis, dus dat leest het prettigst. Je ziet er het mooiste uit, bedoel ik dan, hè? Niet dat het per se de mooiste vertaling is, maar goed. Genesis 41, vanaf vers 25. Daar staat het volgende. Jozef zei tegen de farao: u hebt tweemaal hetzelfde gedroomd, farao, en God heeft u bekendgemaakt wat hij gaat doen. Die zeven mooie koeien zijn 7 jaren, en die 7 mooie korenaren zijn ook 7 jaren. Het is 1 en dezelfde droom. De 7 magere, lelijke koeien die daarna tevoorschijn kwamen, staan ook voor 7 jaren. Net zoals de 7 lege aarden die door de wind verschroeid waren. Er zullen 7 jaren van hongersnood komen. Het is, farao, zoals ik u daarnet zei, God heeft u laten zien wat hij gaat doen. Er komen 7 jaren waarin er in heel Egypte grote overvloed zal zijn. Van de overvloed die er in Egypte was. Daarna volgen 7 jaren van hongersnood. Dan zal niemand zich nog iets herinneren van de overvloed die er in Egypte was. De hongersnood zal het land te gronden richten. En zo erg zijn dat er van eerdere overvloed niets meer te bespeuren valt. Dat u deze droom 2 maal hebt gekregen, dat betekent dat Gods besluit vaststaat. En dat hij het binnenkort gaat uitvoeren. U zou er daarom goed aan doen, farao, een verstandig en wijs man te zoeken. En het bestuur over Egypte aan hem toe te vertrouwen. Ook zou u krachtige maatregelen moeten nemen. Ik raad u aan in het hele land opzichters aan te stellen en tijdens de 7 jaren van overvloed 1/5 te vorderen van wat het land opbrengt. Al het voedsel dat Egypte voortbrengt in de goede jaren die straks aanbreken, moet worden verzameld. U moet erop toezien dat er in de steden graan wordt opgeslagen en dat graan moet zuinig worden bewaard. Uit die voedselvoorraad kan het land dan putten uit de 7 jaren van hongersnood die er te wachten staat. Zo hoeft Egypte niet van honger om te komen. Tot hier. Vandaag wil ik het met u hebben over het leven van Jozef. Dat had u misschien al wel gelezen. Eigenlijk is dit moment in het verhaal van Jozef wat we net gelezen hebben een beetje het punt wat ik misschien oneerbiedig zou willen typeren als het doorbraak van zijn succes. Dit is het moment waarop Jozef groot is geworden, om het zo maar te zeggen. Het is best wel een lang verhaal. Het beslaat ook een groot deel in het boek van Genesis, het verhaal van Jozef. Vanaf hoofdstuk 37 tot hoofdstuk 50. Dat zijn 14 hoofdstukken van de 50. Nou, als je een beetje van cijfers houdt, dat is gewoon 28% van het hele boek Genesis. De rest gaat over Adam en Eva en Abraham zo'n beetje. Dus Jozef is een groot deel van het boek Genesis. En vandaag wil ik met jullie drie punten aanstippen. Dat zijn eigenlijk drie punten waaruit deze preek is opgebouwd. En het eerste wat we zullen gaan zien, wat heel duidelijk naar voren komt in dit verhaal, is dat de Heere was met Jozef. De Heere was met Jozef. Dat zien we een aantal keer terugkomen. Gaan we zo zien. Het tweede wat ik met jullie wil bespreken, is dat de zegen die Jozef had ontvangen ook verantwoordelijkheid met zich meebracht. En daarom zei ik net al, we mogen, eigenlijk schuine streep moeten, de liefde van God delen. Het is niet vrijblijvend. De zegen die Jozef ontving, bracht verantwoordelijkheid met zich mee. En de derde punt is eigenlijk een vraag. Een vraag. Wat kunt u delen? Daar kan ik misschien niet een direct antwoord op geven, maar het is wel een belangrijke vraag die eigenlijk onlosmakelijk aan de eerste twee verbonden is. Dus de Heere was met Jozef als eerste. De zegen brengt verantwoordelijkheid met zich mee als tweede. En de derde is een vraag. Wat kunt u delen? Jozef was een bijzonder man. Als je naar het hele boek of naar het hele verhaal van Jozef kijkt, dan is dat eigenlijk een opeenstapeling bijna van bijzondere gebeurtenissen. En het begint al met het feit dat over Jozef geschreven wordt, nou, dat hij herder was, maar dat hij een hele speciale plek had in het gezin ook. Zijn vader hield uitzonderlijk veel van hem. Meer eigenlijk dan van de andere zonen die hij had. En dat maakte ook dat Jozef een beetje een rare plaats had in het gezin. Zeker toen de vader van Jozef, dat was Jacob, die later Israël genoemd werd, toen hij een mooie jas voor hem maakte met veel verschillende kleuren, en Jozef die ook zonder schaamte begon te dragen. En zijn broers, ja, die hadden daar een beetje moeite mee. Die vonden dat nou niet echt fantastisch. Ik zat toch te denken, zal ik een mooi jasje aantrekken en daar eerst eens over op gaan scheppen? Waarschijnlijk zal u dat ook niet echt, ja, comfortabel vinden, om het zo maar te zeggen. Het schept toch een beetje een beeld van iemand. Nou ja, trala zou je kunnen zeggen. Die jas die heeft hij gekregen, ja, dus dan draag je hem. Maar wat doet Jozef? Die krijgt dan een droom en die gaat hij vertellen tegen zijn broers. Het is een droom waarvan je zegt van ja, hè? Is die nou echt heel erg gericht op de ander? Of zou dat misschien ook een beetje beeldvormend kunnen werken? En Jozef die begint die droom te vertellen. En die droom die gaat over de sterren. Was dat de eerste droom? Nee, de eerste droom ging over de graanschoven die ze geoogst hadden, die ze neergezet hadden. En de graanschoven van zijn broers die bogen voor die van hem. Nou, u kunt zich voorstellen wat dat met het beeld over Jozef deed bij de broers. Tweede keer, nou ja, oké. Maar dan doet Jozef het gewoon nog een keer. Hij was wel overtuigd van zijn zaak, zullen we maar zeggen. Want hij vertelt ook de volgende droom. Die gaat over de zon en de maan en de sterren die daarvoor buigen. En vanaf dat moment komt hij eigenlijk een beetje in een lastig pakket, in ieder geval bij zijn broers. En we weten allemaal wat er gebeurt. Zijn broers die smeden een plannetje tegen hem op het moment dat zijn vader tegen hem zegt, Jozef, ga eens kijken bij je broers in het veld hoe het met ze gaat. Jozef die gaat daar naartoe en zijn broers die zien hem aankomen. En ze gaan, nou, daar komt hij weer. Hè? Het lievelingetje van papa. Het mannetje dat altijd maar een beetje loopt op te scheppen. Weet je wat wij doen? We maken hem van kant. Gelukkig is dat niet gebeurd. Ze hebben hem niet van kant gemaakt, maar ze hebben hem in een put gegooid. En zijn jas van hem afgepakt. Onder het bloed gesmeerd aan zijn vader teruggegeven. Zodat zijn vader zou denken dat hij vermoord was. En Jozef die werd verkocht aan een aantal koopmannen. Werd naar Egypte gedreven. En daar begint eigenlijk het grote verhaal. Het leven van Jozef speelt zich daar verder af. Toen Jozef verkocht werd naar Egypte toe, was hij 17 jaar oud. Een hele jonge jongen. 17 jaar oud. En dat vind ik juist ook zo bijzonder als we kijken naar hoe hij vanaf dat moment al zijn leven leidde. Want Jozef was wel succesvol. Als we kijken naar hoe hij vanuit menselijke optiek genoemd zou kunnen worden, was hij een succesvolle man. Toen hij 17 jaar was en verkocht werd als slaaf, toen kwam hij in het huis van Potifar. En Potifar, die stelde hem aan en die gaf hem verantwoordelijkheden. En die zag dat het goed ging met Jozef. Jozef was succesvol. Maar hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe kan het nou dat iemand zo jong, zonder echt ervaring op het gebied wat hij had nog niet eerder over de kudde misschien verantwoordelijkheid gehad, maar niet over een heel huis of de huishouding. Hoe kan het nou dat Jozef zo succesvol was? En het antwoord is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Het antwoord staat in Genesis 39, vers 2. Daar staat, En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Heer met kleine letter in dit geval. En daarmee wordt Potifar bedoeld. De Heer was met Jozef, zodat Jozef voorspoedig werd. Dat was de reden van zijn succes, om het zo maar te zeggen. We lezen dat de Heer met Jozef was, maar er gebeurden meer bijzondere dingen in dat huis van Potifar. Dat weten we ook. We kennen ook de geschiedenis met de vrouw van Potifar. Maar wat we zien is dat omdat hij voorspoedig was, dat begon op te vallen. Eerst bij zijn broers in niet al te positieve zin. Maar Potifar, die ziet dat ook. Die ziet ook wat er met Jozef gebeurt. Die ziet dat wat Jozef onderneemt, dat dat slaagt. En als we in het volgende vers lezen van Genesis 39, staat daar: toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en over alles wat hij had. Alles gaf hij in zijn hand. Dat is best wel bijzonder, want Jozef was echt zo'n oude kerel nog niet. Hij was een jonge jongen en die kreeg heel veel verantwoordelijkheid. Waarom? Omdat God met hem was. En omdat wat hij deed succesvol was. Omdat dat slaagde. Op zich zou je kunnen zeggen van, is dat heel bijzonder. Wat ik bijzonder vind daaraan is dat Potifar het zag. Want Potifar was een Egyptenaar. Dat was niet een Israëliet. En dus is het niet echt aannemelijk om aan te nemen dat Potifar ook dezelfde God diende als Jozef. Maar hij zag wel de invloed van God in het leven van Jozef. En hij zag ook hoe Jozef daarmee omging. Hoe hij dat oppakte. Dus het is mooi om te zien dat dat ook, nou ja, noem het, beloond wordt. Hoe Jozef meer verantwoordelijkheid krijgt. En uiteindelijk zelfs alles, alle bezittingen van Potifar, de grondtekst die daarvoor gebruikt wordt, laat zien dat dat meer is dan alleen het huis en de vazen en de tafels en de stoelen die daarin staan. Maar ook het hele land, alle bomen die op het land groeien, de vruchten die uit de bomen komen, het vee. En alles wat het bezit van Potifar uiteindelijk was en voortbracht, werd onder het beheer van Jozef gesteld. Dat is bijzonder. En dat maakte Jozef, nou ja, noem het even, succesvol vanuit onze menselijke oogpunt gezien. En wat zien we daar eigenlijk? Daar zien we al een kleine voorbode van de zegen die Jozef met zich meebrengt. Want uiteindelijk, en we kennen het verhaal, en daar komen we zo meteen ook nog op, zullen we zien dat die zegen veel groter is dan alleen het huis van Potifar. Maar Potifar had wel gezegd, één ding, daar blijf je vanaf. Dat is van mij. En dat zou ik ook zeggen. Hij mag overal aankomen in het huis, alles was onder zijn beheer, behalve de vrouw van Potifar. Nou, niet meer dan redelijk zou je zeggen. Maar de vrouw van Potifar, die zag Jozef en die dacht, nou, dat is best wel een leuke vent. Er staat ook in de Bijbel geschreven dat Jozef mooi van gestalte was. Hij had een goed figuur en een knappe kop. Hij was slim en hij zag er goed uit. Nou, dat vond de vrouw van Potifar wel wat. En die dacht, nou, met hem wil ik wel naar bed. En die probeerde hem te verleiden. Maar wat zegt Jozef dan? Jozef zegt, ik mag overal aankomen. Maar niet aan u. Als ik dat zou doen, dan zou ik zondigen. Tegen wie? Niet tegen Potifar. Dan zou ik zondigen tegen God. Jozef wist waar zijn verantwoordelijkheid lag. Hij wist dat hij God moest gehoorzamen. We kennen, we weten hoe het gaat verder. De vrouw van Potifar die probeert het toch. Begint te roepen, de bedienden komen. En uiteindelijk vertelt zij tegen haar man dat Jozef eigenlijk heeft geprobeerd om haar te verkrachten. En haar man die wordt zo boos, Potifar, die laat Jozef in de gevangenis gooien. Bijzonder op zich al. Want dat is een nieuwe plek waar Jozef terechtkomt. Een nieuwe plek waar hij eigenlijk weer mag delen van wat hij heeft gekregen van God. Hij heeft dat eerst kunnen doen in het huis van Potifar. En nu krijgt hij die kans in de gevangenis. Zou u dat zo zien? Als u zegt van, nou, het gaat goed op de plek waar ik gesteld ben. En je komt in één keer in de gevangenis. Nou, ik zou eerst even met de handen in mijn haar zitten. En Jozef, die pakt zijn verantwoordelijkheid. Hij zat niet zomaar in een gevangenis trouwens. Hè? Dat was een beetje de P.I. Vught, laat maar zeggen, van Egypte toen de tijd. P.I. Vught, de penitentiaire inrichting in Vught. Dat is zo'n beetje de zwaarst bewaakte gevangenis van Nederland. Daar zitten de echte grote jongens en vrouwen misschien ook wel. En dat was ook een beetje de gevangenis waar Jozef in zat. Daar zaten de gevangenen van de farao zelf. Veel zwaarder kon het niet bewaakt worden. En wat zien we? Dat staat maar in één vers eigenlijk beschreven. En Jozef, die kreeg het beheer over al die medegevangenen onder zich. Hij kreeg weer verantwoordelijkheid. En op die manier kon Jozef ook in contact komen met de schenker en de bakker. Twee bijzondere mensen in dit verhaal. Allereerst de schenker die een droom heeft gekregen van God. En die vertelt die droom tegen Jozef. Waarom zou hij dat gedaan hebben? Nou, weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar op een of andere manier worden die twee bij elkaar gebracht en vertelt de schenker de droom aan Jozef. En hij had gedroomd dat hij 3 druiventrossen leeg had geknepen in de beker van de koning en dat de koning die gedronken had. En toen zei Jozef tegen die schenker, nou, dat is een mooie droom. Want God kan jou vertellen, ik kan namens God vertellen aan jou wat die droom betekent. Die betekent namelijk dat jij binnen 3 dagen weer hersteld zal worden in je ambt. Nou, dat is natuurlijk een goede boodschap. Dus dacht die bakker, nou, dan durf ik het ook wel te vertellen, mijn droom. Dus die begon zijn droom te vertellen tegen Jozef en die zegt, nou, ik heb ook een droom gehad. Ik had 3 manden met graan op mijn hoofd en toen kwamen de vogels en die pikten dat graan eruit. Jozef, wat zou die droom betekenen? Nou, zegt Jozef, dat kan ik je ook al vertellen. God zegt dat die droom het volgende betekent. Binnen 3 dagen zal jij ook verhoogd worden. Maar niet zoals de schenker. Je zal letterlijk boven de mensen uitgetild worden en opgehangen. Klein beetje een domper voor de bakker. Maar zo is het wel gebeurd. Hij heeft er maar 3 dagen over zak en as gezeten, laat maar zeggen. Uiteindelijk zei Jozef tegen de schenker, als je over 3 dagen weer bij de farao bent, wil je dan aan mij denken? Wil je denken aan de uitlegging van de droom die ik jou namens God gegeven heb? En wat deed de schenker? Dat deed hij. Maar niet gelijk. Want wat lezen we in Genesis 40 vers 23? Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar hij vergat hem. Domper voor Jozef in dit geval. Wat doet Jozef daarmee? Gaat hij in zak en as zitten? Nee, dat lezen we daar niet in. Het duurde wel 2 jaar voordat er uiteindelijk iets mee gedaan werd. 2 jaar. Toen zat Jozef in de gevangenis, in die meest zwaar bewaakte inrichting van het land. 2 jaar lang deed hij wat God van hem vroeg, klaagde hij niet, maar droeg hij de verantwoording over de mensen die onder hem gesteld waren. En toen was Jozef ongeveer 30 jaar oud. Dus dat is 13 jaar nadat hij uit zijn vaderland verkocht was, laat maar zeggen. En toen in één keer, toen moest de schenker weer aan Jozef denken. En waarom? Omdat farao een droom gehad had. Wonderlijk. Dat God Jozef eerst plaatst in het huis van Potifar. Vervolgens in de gevangenis. Hem daar in contact brengt met de schenker. Die weer teruggaat naar de farao. En vervolgens aan Jozef gedacht wordt op het moment dat de farao een droom heeft, die niemand van de wijze man in het hele land uit kon leggen. Niemand kon hem uitleggen. Niemand wist wat die droom betekende. En toen dacht de schenker, hé, wacht even. 2 jaar geleden, toen was er een bijzondere man bij mij in de gevangenis. Die kon dromen uitleggen. We weten dat Jozef geen droom uit kon leggen, maar dat het God was. Maar de schenker, die dacht daar weer aan. En dan lezen we in Genesis 41, vers 38. En farao, die zeiden tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is? En farao zeide tot Jozef, aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Dit was nadat Jozef de dromen had uitgelegd aan de farao. Aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Het was niet Jozef zijn eigen verdienste, het was God in Jozef. De Heere was met Jozef. En dat werd gezien. In dit geval door de farao. Het is niet alleen opmerkelijk, maar ik vind het ook bemoedigend om te zien dat God met Jozef was. En ook bemoedigend om te zien dat anderen dat in Jozef zagen. En als ze dat in Jozef zagen, waarom zouden ze dat dan niet in ons kunnen zien? De Heere was met hem. En ik moest in de voorbereiding van deze preek ook veel denken aan het woord wat Ed een paar weken geleden met ons gedeeld heeft. En ik vond het heel mooi dat Klaas het vanmorgen eigenlijk ook weer deelde. Dat God ook in ons is. Het is ook een belofte die we vanuit het woord hebben meegekregen. Klaas, mag ik nog even de woorden herhalen die jij vanmorgen gelezen hebt, maar dan uit de MBG-vertaling. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. De Heere was met Jozef. En we lezen later in de Bijbel dat de Heere ook met ons is. Dat wij in de volheid van Jezus Christus en de goddelijkheid van God ook ons leven mogen leiden. Maar, en dan kom ik bij het tweede deel van deze preek, dat is niet zomaar vrijblijvend. Als de Heere in ons is en hij zegent ons, dan hebben wij ook verantwoordelijkheid over datgene waar we mee gezegend worden. Jozef die wordt in ongeveer 10 à 11 jaar overste in het huis van Potifar, komt vervolgens in de gevangenis en dan in één dag eigenlijk wordt hij de baas van een heel land. Egypte, een van de machtigste landen in die omgeving in die tijd. En Jozef die wordt daar de baas van. Hij is 30 jaar oud, maar een jaartje of twee ouder dan ik nu ben. Stel je voor, je legt een droom uit namens God en de farao die zegt, fantastisch, ga het maar doen. Ga het maar doen. Zorg maar dat datgene wat je nu verteld hebt, het advies wat je mij gegeven hebt, dat uiteindelijk ook uitgevoerd wordt. Nou, daar sta je dan. En daar stond Jozef dan. Die kreeg in één dag de verantwoordelijkheid om een heel land te besturen. Je zou kunnen zeggen, hij kreeg de kans, die fantastische opportunity zouden we, laten we zeggen, in sales termen zouden we dat een opportunity noemen. Hij kreeg de kans om een heel land te besturen. Om een beetje de baas te spelen, een beetje koning te zijn. Was dan niet echt de koning, maar hij mocht wel zo functioneren. Hij kreeg de zegelring van de farao om. En hij had het mandaat van de farao. Het enige waar hij niets over te zeggen had, was de farao. Dan ben je de baas van een land. Maar Jozef die besefte zich dat dat niet alleen een kans was. Niet alleen iets wat hem toegeworpen werd, laat maar zeggen. Maar dat dat iets is wat hem eigenlijk opgedragen werd. Een opdracht die hij van God gekregen had. En hoe zien we dat? Dat zien we onder andere door het feit dat Jozef de twee kinderen die hij krijgt bijzondere namen geeft. Voordat de hongersnood uiteindelijk uitbreekt, krijgt hij van de vrouw die hij van de farao heeft gekregen, twee zonen. En die zonen die heten Manasse en Ephraim. Manasse was zijn eerste zoon. En wat betekent Manasse? Dat betekent vergeten. Wat wil Jozef daarmee zeggen? Want in die tijd als je je kinderen namen gaf, dan betekende dat iets. Je liet je niet zomaar een naam krijgen. Maar dat betekende iets. Daar wilde je iets mee zeggen. Daar wilde je een boodschap mee afgeven. En Manasse betekent vergeten. Waarmee Jozef eigenlijk wil zeggen dat God hem het leed wat hem is aangedaan in het verleden door zijn broers heeft doen vergeten. Door datgene wat God hem gegeven heeft, door de zegeningen die hij van God gekregen heeft, heeft hij het leed wat hem is aangedaan kunnen vergeten. En zijn tweede zoon heet Ephraim. En Ephraim, dat betekent vruchtbaar. En dan moeten we niet in de eerste plaats denken aan vruchtbaar in de zin van het voort kunnen brengen van nakomelingen. Want als dat het geweest zou zijn, dan zou hij Manasse wel Ephraim genoemd hebben. Want dat was tenslotte zijn eerste kind. Nee, het gaat hier meer over vruchtbaar zijn in de immateriële zin van het woord. God heeft Jozef vruchtbaar laten zijn in het land van de verdrukking. Wat voor hem in eerste instantie het land van de verdrukking was. Hij is verkocht naar Egypte en daar is God hem tot zegen geweest. En mocht hij die zegen ook verder uitdragen. En er zit wel een sleutel in. Want het feit dat Jozef zijn kinderen deze naam heeft gegeven, was voor hem een uiting van zijn dankbaarheid aan God. Hij zei, Heer, u heeft mij laten vergeten al dat wat mij aangedaan is, maar ik dank u dat u uw belofte die u aan mij gedaan heeft, dat u met mij zult zijn, dat u die gestand heeft doen houden. Heer, u bent bij mij en ik dank u daarvoor. Ik denk ook dat het belangrijk is dat we ons dat beseffen. Dat het goed is om onze dankbaarheid naar God te uiten. We zien dat ook later in het Nieuwe Testament, als Paulus schrijft in zijn brief aan de Colossenzen, en dat lezen we in Colossenzen 2, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Datgene wat we van God gekregen hebben, dat is niet zomaar iets. Daar mogen we God dankbaar voor zijn. Maar we moeten ons ook ten alle tijde bewust zijn van het feit, waar komt het vandaan? Wat is de oorsprong, wat is de bron van de zegen die we ontvangen hebben? En het feit dat we Christus hebben leren kennen is misschien wel de grootste zegening die we hebben mogen ontvangen. Wandelt daarom in hem, geworteld en opgebouwd, bevestigd wordend in het geloof zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Hoe kon het dan dat Jozef nou zo sterk geworteld bleef in God? Ik denk omdat Jozef wist wat zijn verantwoordelijkheid was. Dat hij zich dat besefte, keer op keer. Elke keer dat hij in een nieuwe fase in zijn leven komt, was hij zich ervan bewust, dit is niet mijn verdienste. Je ziet dat ook op verschillende plekken terug in het verhaal. Dit is niet mijn verdienste, dit is iets wat ik van God gekregen heb. Mijn zegen komt van God. Laten we daar eens een paar voorbeelden van bekijken in het verhaal van Jozef. En als eerste laten we nog maar eens even dat voorbeeld erbij pakken van de vrouw van Potifar. In Genesis 39, vers 9. Gewoon een paar dingen om aan te duiden dat Jozef zich ervan bewust was waarom die zegen had ontvangen van God. Genesis 39, vers 9. Niemand in dit huis is machtiger dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Later, als Jozef in de gevangenis geworpen wordt en hij de dromen uit moet leggen aan de bakker en de schenker, dan zegt hij niet, ik kan die dromen wel voor jullie uitleggen. Nee, dan zegt hij, in Genesis 40 vers 8, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Ik kan jullie niet helpen. God kan het wel. Die kan de droom uitleggen. Zijn uitleggingen niet Gods zaak? En als hij tegenover de farao staat, dan zegt farao tot Jozef in Genesis 41 vers 15. Ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft een droom uit te horen en hem uit te kunnen leggen. En Jozef zegt, dat klopt, dat kan ik. Nee, Jozef zegt, geenszins. Dat is een mooi antwoord. Stel je voor, hè, je komt net uit de gevangenis. Ik visualiseer graag dingen. Je komt uit de gevangenis in zo'n ontzettend grote troonzaal, stel ik me zo voor. Een farao die op een veel te grote troon zit, omdat die troon gemaakt is voor hele brede mannen, maar omdat de farao waarschijnlijk gewoon koning is en geniet van het goede leven. En dat is indrukwekkend, dat is imposant. Marmer, goud, purper enzovoorts, denk ik zomaar. En dan zegt de farao, jij kan de droom uitleggen die ik gehad heb. Wil je dat alsjeblieft voor me doen? En zegt Jozef, nee, dat kan ik niet. Moet je even durven zeggen tegen een farao, de machtigste man in het land. Nee, dat kan ik niet. Geenszins, zegt Jozef dan. Maar God zal farao's welzijn verkondigen. Ik kan die droom niet uitleggen. God zal uw welzijn verkondigen. En keer op keer zien we dat Jozef verwijst naar God. Dat God degene is in wiens autoriteit die dingen doet. In wiens naam hij handelt en wandelt. Jozef pakte zijn verantwoordelijkheid en het lijden tot zegen voor anderen. Hij leefde in het besef dat hij het van God gekregen had en in de wetenschap dat hij daar iets mee mocht doen, iets mee moest doen. Want Jozef had een grote verantwoordelijkheid. Ik denk niet dat het goed is om daar te licht over te denken, over de verantwoordelijkheid die wij gekregen hebben. Wat zou er gebeurd zijn als Jozef te licht gedacht had over de verantwoordelijkheid die hij had gehad? Het is een beetje scenario schetsen natuurlijk. Maar stel dat Jozef nee had gezegd op de vraag van farao om dat plan uit te gaan voeren. Om te zorgen voor het verzamelen van graan. Om het op te slaan totdat de hongersnood uit zou breken. En totdat alle Egyptenaren zouden moeten komen om eten te vragen. Wat als Jozef tegen die vraag nee had gezegd? Als hij niet zijn verantwoordelijkheid had gepakt. En wij hebben ook verantwoordelijkheid gekregen. En we lezen dat zelfs als Jezus dat tegen ons vertelt. Misschien wilt u even met mij opzoeken. Matteüs 25 vers 14. Matteüs 25 vers 14. We kunnen lessen leren uit verhalen die we lezen over andere mensen. Maar ik vind het altijd zelf nog krachtiger als God het tegen ons zegt. Als het iets is wat Jezus zelf tegen ons verteld heeft. En in Matteüs 25 vers 14 vertelt Jezus de overbekende gelijkenis van de talenten. En ik zal hem even voorlezen. We lezen tot vers 30. Want het, dat is het koninkrijk der hemelen. Dat lezen we in vers 1 van hetzelfde hoofdstuk. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde.
De een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. En ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenslands. Terstond ging hij, die de 5 talenten ontvangen had, op weg. En hij deed de zaken mede en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij, die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen en groef een gat in de grond, verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. Hij kwam dus eigenlijk vragen, nou, hoe is het gegaan? Wat hebben jullie ermee gedaan? En die 5 talenten ontvangen had, trad toe en hij bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende, heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zeide, heer, 2 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem, wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Een moment. Ga in tot het feest van uw heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zeide, heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet verzaaid hebt en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt gestrooid. En ik was bevreesd, ik was bang en ik ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier is het weer. En zijn heer antwoordde en zeide tot hem, gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en bijeenbreng van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven. En ik zou bij mijn komst mijn eigendom met rente opgevraagd hebben. Neemt hem dan het talent af en geeft het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan ieder die heeft zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden. En werp de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Als ik dit stukje lees, dan lees ik eerst 2 bemoedigingen. Degene met 5 talenten had er 10 gemaakt en zijn heer was super tevreden over hem. Die zei, kom, we gaan feesten. Degene die 2 talenten had gekregen, die had er 2 bij verdiend, dus ook verdubbeld. En zijn heer was super tevreden over hem. Die zei, kom, we gaan feesten. De derde, die had het in de grond gestopt, want die was bang dat hij het kwijt zou raken. En zijn heer was ontevreden. En als ik die reactie van die heer lees, van die landman die de verantwoordelijkheid had gegeven aan zijn slaaf om dat talent te beheren, dan denk ik, ja, we kunnen daar niet licht mee omgaan. Want de Heer verwacht ook iets van ons, als hij iets aan ons gegeven heeft. Dan verwacht hij dat we onze verantwoordelijkheid pakken en daar iets mee gaan doen. We mogen daar dus niet te licht over denken. En dan is, en dan kom ik bij het derde deel aan, dan is dus eigenlijk de vraag, wat heb jij om te delen? Wat kan je delen? Als je beseft hebt dat God in je is, het eerste deel. Als je weet dat Jezus met jou is en dat je ook, we hebben dat ook in het Nieuwe Testament gezien waar Paulus het uitlegt. Als je weet dat je in Christus de volheid van God met je mee mag dragen. Als je dat hebt gezien en als je weet dat de talenten die ons toevertrouwd zijn, de zegeningen die we gekregen hebben van God, ook vermeerderd moeten worden. Want als we er niks mee doen, is onze Heer ontevreden. Ontevreden. Dan mag je er dus iets mee doen. Maar dan is de vraag, wat kan jij delen? En dat is een moeilijkere vraag om in een preek te beantwoorden. Omdat ik denk dat dat voor ieder persoonlijk was. We zien in het verhaal van Jozef in ieder geval heel duidelijk wat zijn rol was hier op aarde. We zien ook dat hij zich er bewust van was wat zijn rol was op aarde. Dat hebben we gezien in de namen die hij zijn zonen gaf. Hij wist dat hij door de verdrukking die hij meegemaakt had, maar wel de zegeningen die hij van God had gekregen, dat hij iets uit mocht dragen, wat hij van God ontvangen had. En de kerntekst eigenlijk van dit verhaal, die staat in Genesis 45 vers 7. Dus een belangrijke tekst, want daarin zien we wat de kern is van het leven van Jozef. Wat de bestemming is geweest van het leven van Jozef hier op aarde. En in Genesis 45 vers 7, daar staat, daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dit is wat Jozef zegt tegen zijn broers als hij zichzelf geopenbaard heeft en vertelt, nou ja, weet je, jullie hebben me wel verkocht naar Egypte, maar het is niet voor niks geweest. Ik zal hem nog een keer lezen, de tekst. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden, om u een voortbestaan te verzekeren op aarde en om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Je zou kunnen zeggen, een groot aantal geredden, is er dan ook een klein aantal wat niet gered is. Maar het woord wat hier in de grondtekst gebruikt wordt, dat is seriet. En seriet betekent eigenlijk diegenen die na een catastrofe overblijven. Dus diegenen die na een ramp bewaard zijn voor die ramp. Wat eigenlijk misschien een begrijpelijkere uitlegging of vertaling geweest zou zijn, is de voortbestaanden of de uitgeredden. Degenen die uitgered zijn. En als je dus kijkt naar het leven van Jozef, dan is hij in eerste instantie gesteld over het land Egypte. Door, nou, eigenlijk niet in eerste instantie, in eerste instantie over het huis van Potifar. Vervolgens over de gevangenen. Vervolgens over het land Egypte. En zou iedereen die in Egypte honger lijden, naar Jozef toe mogen komen om graan te vragen. En Jozef die mocht vertellen, jij krijgt zoveel, jij krijgt zoveel en jij krijgt zoveel. En toen iedereen in het land Egypte had, toen kwamen ook de omliggende landen naar hem toe. En zo komen dus ook zijn broers bij hem terecht. En mag hij ook tegen hun zeggen, jij krijgt zoveel, jij krijgt zoveel en jij krijgt zoveel. De verantwoordelijkheid van Jozef was dus groot in dat opzicht. Als je het nog groter maakt, dan kan je eigenlijk ook zeggen, doordat Jozef de omliggende landen ook van graan en eten kon voorzien, is ook zijn familie uiteindelijk gespaard gebleven. Want was het niet zo geweest dat Jozef zijn verantwoordelijkheid gepakt had om die graanschuren te vullen en dat proportioneel uit te delen aan degenen die het nodig hadden, dan was ook zijn familie uiteindelijk van de honger omgekomen. En we weten van Jacob, de vader van Jozef, dat dat, laten we zeggen, de laatst genoemde is van de stamvaders van het volk Israël. Abraham, Isaac en Jacob. Uit hem is uiteindelijk het hele volk Israël, het geliefde volk van God, voortgekomen. Weer even terug. Wat zou er dus gebeurd zijn? Het is speculeren, ik ben me ervan bewust. Maar wat zou er gebeurd zijn als Jozef niet zijn verantwoordelijkheid, die hij van God gekregen had, gepakt had en niet die taak op zich genomen had? Omdat hij het wel gedaan heeft, kon in ieder geval uiteindelijk ook zijn vader Jacob met zijn familie, die 70, zijn zonen, vrouwen, kleinkinderen, de vrouwen van zijn zonen en de kleinkinderen van Jacob, kon die naar Egypte vertrekken. En we weten dat vervolgens in het land Egypte 400 jaar lang dat volk heeft geleefd in het land van Goshen, waar ze in slavernij hebben geleefd, maar waar ze ook geleerd hebben wat het is om te gehoorzamen. Ze zijn daarna bevrijd en daardoor hebben ze geleerd wat het is om dankbaar te zijn aan God. En ik denk dat het besef van Jozef, wat hij gehad heeft over zijn taak hier op aarde, dat dat een grote rol heeft gespeeld in de hele geschiedenis van de hele verdere geschiedenis van het volk Israël. En daarom zeg ik, ook voor ons geldt, we mogen daar gewoon niet te licht over denken, over de verantwoordelijkheid die we gekregen hebben van God. Maar de vraag is wel, wat is ons gebied? Waar ligt onze verantwoordelijkheid? Jozef die wist het. Die wist per situatie waar hij in zat wat zijn verantwoordelijkheid was. Eerst het huis van Potifar, daarna al het bezit, daarna de gevangenis, daarna het land en de omliggende landen. Maar wat is uw verantwoordelijkheid? Wat is jouw gebied? En die vraag die moet denk ik iedereen voor zichzelf beantwoorden. Wat kan je delen? Dat is ook een belangrijke vraag. Voor de een is dat geld. Voor de ander is dat wijsheid. Weer voor een ander is dat een innige omarming voor iemand die dat nodig heeft. Zorg voor je buurman. Noem het allemaal maar op. En ik denk dat ieder daar ook verschillende talenten voor heeft gekregen. Je kan brandweerman zijn en iemand uit een brandend huis redden. Verpleegkundige zijn en iemand net dat ene medicijn geven wat hem redt. En ieder doet dat zo op zijn eigen manier. Ik probeer daar op mijn manier ook in het klein invulling aan te geven. Maar ik denk wel dat het waardevol is. Veel van jullie weten misschien dat ik fotograaf ben. Niet fulltime, maar ik ben fotograaf. En ik ben onder andere fotograaf voor een stichting. En die stichting heet Make a Memory. En die stichting die heeft een landelijk netwerk van ongeveer 140 fotografen die oproepbaar zijn om een prachtige herinnering te maken voor ouders met zieke kinderen. Met kinderen die komen te overlijden op korte termijn, hè, dus echt zieke kinderen. Of misschien zelfs al kinderen die overleden zijn. En ik merk dat, nou ja, ik noem het maar even dat talent wat ik gekregen heb van God. Dat ik mooie foto's kan maken, dat ik dicht bij mensen mag komen en zo ook Gods liefde mag laten zien. In het uiteindelijke product, in de foto die ik ze oplever, dat ik op die manier tot zegen mag zijn. En dat is voor dit moment, in ieder geval zoals ik dat ervaar, voor mij een manier om te delen van Gods liefde. En dat kan over 4 jaar weer heel anders zijn. Misschien is dat dan een heel ander gebied, omdat je in een hele andere situatie zit in je leven. Misschien ben je wel bedrijfsleider of manager of directeur en mag je op die manier, door de manier waarop je leiding geeft aan je organisatie, de liefde van God aan de mensen laten zien. Dat kan voor ieder anders zijn. Maar, en dan ga ik afsluiten. Ik wil jullie wel uitdagen om erover na te denken. En misschien ben je er al bewust mee bezig. En misschien gaat het wel automatisch. Dat is natuurlijk net zo mooi. Als het niet automatisch gaat, wees er dan van bewust dat het wel een verantwoordelijkheid is die we hebben meegekregen van onze God. Dat als we niet onze taak op ons nemen, die God, onze taak of onze bediening, in ieder geval als we niet de verantwoordelijkheid op ons nemen die God aan ons gegeven heeft, denk aan de talenten, dat ook uitwerking heeft. Dus we hebben gezien dat Jezus, of dat de Here met Jozef was. We hebben gezien dat de zegen die daaruit voortvloeide, door Jozef heen, ook van invloed was op het gebied waar Jozef gesteld was. En dat Jozef zich ervan bewust was dat hij daar iets mee moest doen. En ik heb jullie de uitdaging, en mezelf ook, de uitdaging meegegeven. Denk daarover na. Wat is het gebied waarover ik gesteld ben? Wat is de verantwoordelijkheid die ik gekregen heb? En waarin mag ik anderen tot zegen zijn? Op welke manier mag ik Gods liefde die ik ontvangen heb? Dat hebben we vorige week gehoord van Mark. Mark heeft daar mooie sleutels voor aangereikt. Gods liefde die ik ontvangen heb, hoe mag ik die delen met de mensen om mij heen? We gaan het volgende week horen, maar misschien gaat God het wel vermenigvuldigen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, Heer, ik dank u wel dat u een grote God bent, Heer. En dat u in al uw grootheid, Heer, besloten heeft om naar de aarde te komen. Heer, om dicht bij ons mensen te komen. Heer, en dat we de belofte hebben meegekregen in uw woord. Heer, dat in Jezus Christus wij ook de volheid van God met ons mee mogen dragen. Ik vind dat zo bijzonder, Heer. U bent almachtig. U bent de grote koning, Heer. En toch bent u zo dichtbij. Toch woont u in ons, Vader. En ik bid, Heer, dat we mogen beseffen dat ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Heer, dat we die niet te licht op zullen vatten. En dat we elke dag samen met u daarmee bezig mogen zijn. Heer, wat mogen we voor u doen? Hoe kunnen we u dienen? Hoe kunnen we uw liefde naar de mensen om ons heen delen? Heer, u bent het waard, Heer, dat iedereen u leert kennen. Dat iedereen uw liefde ziet. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat er niet om dat wij onze taak nou zo fantastisch tot een einde brengen. Heer, het gaat erom, Heer, dat andere mensen u door ons heen gaan zien. We willen bidden, Heer, dat u verhoogd wordt, Vader, door onze levensstijl. Dat u ons daarbij helpen en ons tot zegen zijn. In Jezus' naam. Amen.